Welkom bij de Amsterdamse Boskast. Ik ben boswachter Claudia en sinds 4 jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden en vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur zo dicht bij huis en een grote stad? Het Amsterdamse Bos bestaat nu 90 jaar. In die tijd hebben prachtige soorten hun intrek genomen in dit nieuwe bos. Boswachter Pieter gaat ons daar van alles over vertellen. Pieter!
Claudia!
Ik wil je feliciteren.
Waarmee?
Het bos bestaat 90 jaar.
Ach ja, natuurlijk. Ja, dat is schiet heel aardig op.
Maar ja, ik weet dat jij iets kan vertellen over wat er de afgelopen 90 jaar allemaal aan diersoorten bijgekomen is. Klopt dat?
Nou, klinkt dat alsof ik 110 jaar oud ben. Waar wij als natuurminnende boswachters natuurlijk heel erg blij van worden, is... Eigenlijk het bijzondere in het Amsterdamse bos is dat er een enorme gelaagdheid is in de bomen, in de struiken, in het gras. Dus er is daarmee al een enorme diversiteit aan soorten die hier voorkomen. En dat zijn dan niet alleen vogels, maar dat speelt natuurlijk ook voor insecten en voor amfibieën, zoals bijvoorbeeld ringslangen en verschillende zoogdieren. Die hebben allemaal zo hun eigen behoeften. En juist die gelaagdheid, die brengt dat duidelijker in kaart of duidelijker in beeld. En dat is echt wel iets unieks aan het Amsterdamse bos. En dat maakt ook dat er hier soorten voorkomen die je misschien eigenlijk helemaal niet zo zou verwachten in een, wat voor heel veel mensen het Amsterdamse bos te boek staat als een recreatiegebied. Het is natuurlijk een natuur- en recreatiegebied.
Ja.
En, wat wou je zeggen?
Over wat voor soorten heb je het dan?
Nou, je ziet, in zo'n volledig ecosysteem, wat natuurlijk eigenlijk zelden echt helemaal compleet is, maar goed, daar streven we natuurlijk wel naar. Alle soorten die hebben invloed op elkaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote bonte specht, die zie je best wel veel. Maar dat is voor je bos, en zeker voor een bos als dit, is dat wij noemen dat een indicatorsoort. Want dat betekent als dat beestje zich hier weet te nestelen, we weten allemaal wel dat hij een nest maakt in een boomstam.
Mm-hmm.
Nou, hij heeft daar dood hout voor nodig. Een beetje specht, als hij goed bij zijn verstand is, gaat hij niet in een gezonde beuk staan hakken. Want dat heeft geen zin.
Krijgt hij pijn in zijn hoofd.
Ja, krijgt hij pijn in zijn knar. Dus hij zoekt daarvoor dood of in ieder geval zacht hout. Dus dat betekent al dat je sommige delen van het bos al in een andere fase gaan. Namelijk dat sommige bomen gewoon doodgaan. Die zijn aan het einde van hun leven. En die specht heeft gelegenheid om nest te maken.
Ja.
Maar hij maakt een nest omdat er kennelijk ook voldoende voedsel is. Zoals insectjes en rupsjes en wormen en noem het allemaal maar op. Dus als je een specht in je bos hebt of in je tuin, dan dat zegt iets over de gezondheid van je bos. Kijk, een koolmees en een pimpelmees zijn natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Maar die zijn zo talrijk, die komen wel. Maar een specht is echt wel een mooie indicatorsoort.
Kijk. Hier is de specht.
Ja, nou precies. Die heeft er fijn zitten hakken.
Ja.
En waarschijnlijk voor eten zo te zien. Want het is maar een klein holletje.
Ja.
Maar dat doet het dus ook voor zijn nest. Ja, inderdaad. Goed gezien.
Ja, dat is toevallig. Dus ja, die indicatorsoorten die zijn heel belangrijk. Hebben we nog meer van die indicatorsoorten in het bos?
Nou, als mens bekijk ik dat misschien ietsjes anders als boswachter. Want ik vind dat iedere soort er eigenlijk toe doet. Of dus daarmee een indicatorsoort is. Want alles mag er zijn. Dat klinkt ook weer een beetje erg filosofisch. Maar ik denk dat het ergens wel zo is. En als je bijvoorbeeld kijkt naar naar vleermuizen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Nou, die stellen natuurlijk ook best wel eisen aan hun leefgebied.
Ja.
Er moet natuurlijk ook voldoende dekking zijn. Er moet ook voldoende rust zijn. Er moet voldoende eten zijn. En die vleermuizen die spelen natuurlijk weer een hele belangrijke rol in, we noemen dat natuurlijk wel het bestrijden van insecten. Maar dat is ook maar het streven van evenwicht. Maar die eet bijvoorbeeld weer heel veel van die volwassen eikenprocessie, vlinders. Waar we als mens natuurlijk ook een beetje allergisch voor zijn, voor die rups althans. Dus zo heeft alles wat leeft, groeit en bloeit, heeft zo zijn functie.
Ja, en we hebben net verteld, dus alles heeft zijn functie in het bos.
Ja.
Maar is er nou ook de afgelopen jaren veel veranderd in het bos? Zijn er soorten bijgekomen die we nooit verwacht hadden? Of?
Nou, waar we natuurlijk erg verrast over waren, dat was een aantal jaar de komst van de raven. Raven die hebben, dat is ook weer zo'n indicatorsoort, die stellen ontzettende eisen aan hun leefgebied. Hè. Die hebben het liefst hele grote uitgestrekte bossen. Mm-hmm. Je ziet ze veel op de Veluwe, daar zijn ze in 1989 uitgezet. En ja, die dieren die verspreiden zich gaandeweg over Nederland. Dus het is dus een succesvolle vogel. En hier in het Amsterdamse bos weet hij zich dus ook te huisvesten. En is er dus ook voldoende voeding. En
dat wat voor voeding hebben we het dan over?
Een raaf is een echte aaseter eigenlijk. Maar wij hebben natuurlijk niet echt heel veel wilde dieren. Dus daarmee ook niet heel veel aas. Maar we zien hem bijvoorbeeld wel dat hij zijn nest heeft in de buurt van die beroemde reigerkolonie. En het zal mij niet verbazen als hij zo af en toe eens een etage hoger gaat in die boom. En een ei pakt of een kuikentje. En er zijn natuurlijk wel heel veel, zeker in deze tijd, natuurlijk jonge eendjes en andere jonge dieren. En dat klinkt natuurlijk allemaal een beetje zielig en akelig. Maar ja.
Die raaf die moet ook eten,
die raaf moet ook eten. Maar het is dus wel heel bijzonder eigenlijk dat die raaf in zo'n natuur- en recreatiegebied midden in de Randstad, met al die onrust van vliegtuigen en veel bezoekers, het toch weet te redden.
Ja, nou weet ik dat we sommige dieren ook een beetje helpen. Is dat volgens mij met die raaf niet zo.
Nee.
Maar kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat doen we bijvoorbeeld met de bosuil en de marter, de boommarter. Bosuilen die willen heel graag, het liefst zitten in natuurlijke holtes in bomen. Hè. Dus als zo'n grote boom als waar we nu bij staan, als die bijvoorbeeld door een storm de helft afknakt en er rot een deel weg, dat wordt op de duur een holte. En daar gaat die uil dan zijn nest zitten, dat vindt hij het prettigst. Maar zoveel van die dode bomen hebben we nou ook weer niet. Dus we helpen die bosuil een beetje door op verschillende plekken, een beetje strategisch gekozen plekken, nestkasten op te hangen.
Ja.
En die worden dan door vrijwilligers weer gecontroleerd. Gegevens worden doorgegeven. Zo dus hebben we ook een beetje een goed beeld van de uilenstand.
Ja, en is die uilenstand, is die uil dan ook een indicatorsoort?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of dat nou echt zo'n officiële indicatorsoort is. Of een doelsoort. Een bosuil die leeft het liefst in volwassen bos. In het zuiden van het bos, bijvoorbeeld aan de kant van het Schinkelbos, daar hoor je en zie je meer ransuilen. Maar in dit deel waar we nu lopen, in het noorden van het bos, dat is echt een heel geschikt gebied voor bosuilen. En ook dat zegt natuurlijk weer iets over bijvoorbeeld de muizenstand. Want als er regelmatig uilen worden gezien of gehoord, als er niks te eten is, dan trekken die beesten weg.
Ja, dus, ja, logisch.
Ja, dus dat betekent eigenlijk van al die soorten die we dan in kaart brengen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld hoe het bos ervoor staat. Het is eigenlijk, ik noem dat altijd maar de spiegel van ons beheer. En zo kunnen we of het beheer aanpassen, of we laten stukken beheer zoals het is, want het gaat kennelijk goed.
Ja, dus we trekken er toch wel een soort conclusies uit, het bos.
Ja, ik denk dat nogal meer zou kunnen. Dat eigenlijk de data die we verzamelen leidend zou moeten zijn in het maken van beheerkeuzes.
Ja.
En dat gaat gelukkig ook wel, dat gaat ook wel steeds beter. Maar goed, we hebben nou ook wel eenmaal te maken met het spanningsveld tussen de recreatiedruk en de natuurwaardes. Die wij natuurlijk ook willen behouden en dan wel willen verbeteren. Dus het is eigenlijk continu een spanningsveld.
Ja, en zijn er nog meer dieren die we helpen?
Ja, we helpen de ringslang. Het is natuurlijk een heel nat bos, het Amsterdamse bos. En omgeven door heel veel water. En ook in het Amsterdamse bos zelf zijn natuurlijk heel veel watertjes. En er leven ook heel veel ringslangen. En ringslangen, die, ja, dat zijn koudbloedige dieren. En die, we maken zogeheten broeihopen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we een raster neerleggen van takken. Waardoor er dus ja, een soort openingen tussen die takken ontstaat. En daar komt bovenop een berg van zaagsel vermengd met plantafval en paardenmest. Nou, dat gaat dus broeien, vandaar de naam broeihoop. En dat wordt lekker warm, een graad of 50, 60. En nou, daar gaat de ringslang dan hopelijk zijn eitjes in leggen, in afzetten. En dan is het weer aan ons om in het najaar, want die broeihopen die hebben we net aangelegd. In het voorjaar doen we dat. Het is aan ons om dan in het najaar samen met de vrijwilligers de broeihopen weer open te maken, de eitjes te tellen. En zo krijgen we weer een beetje een beeld van hoe het met de ringslang ervoor staat.
Ja. Nou, je vertelt net dat we die ringslangen open, dat die worden gemaakt. En dat we uilenkasten ophangen. Maar ja. Zijn er nog meer dingen die, die het beheer van het bos doet om de biodiversiteit te vergroten?
Nou ja, dat is, die biodiversiteit, dat is natuurlijk een vreselijk belangrijk iets. Ja, daar zijn we eigenlijk wel continu mee bezig. En die biodiversiteit die is natuurlijk, zeker in de tijd waarin we nu leven, zo ontzettend belangrijk geworden. En ik denk dat als je kijkt naar het Amsterdamse bos, hoe dat nu is, hè, met die 90 jaar. Het is echt een volwassen bos, als je dan spreekt in beheertermen. Als je ook kijkt naar alle data die we in de loop van de jaren hebben verzameld, van de kevers tot aan de vogels en van de muizen tot aan de vossen. Dat is eigenlijk één groot compliment voor hoe we met het bos omgaan. Ja, want wat ik je eigenlijk net al zei, het is zo'n bijzondere plek dat zo'n bijna 1000 hectare groot natuur- en recreatiegebied zoveel diversiteit waarborgt. En ja, het is haast een oase wat dat betreft.
Ja, een oase binnen de stenen stad.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, dat zeg je goed.
En kunnen mensen zelf nog iets doen om daaraan bij te dragen?
Tuurlijk. Er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel makkelijk te bedienen apps. Gratis apps ook. Bijvoorbeeld OBSMAP, OBSMAP, die gelinkt is aan waarneming.nl. En heel veel natuurorganisaties, maar ook het Amsterdamse Bos, ja, die gebruikt die data om te kijken wat er allemaal leeft in het bos. En kijk, als je als bezoeker hier in het Amsterdamse Bos komt en je ziet bijvoorbeeld een mooie plant met een bloem en je wil weten wat dat is, nou, dan kun je met die app kun je hem opzoeken. Nou, je slaat op opslaan en we weten dat daar bijvoorbeeld mannetjesvaren staat, als je dat hebt gezien. Of de daslook op een plek waar we het nog niet wisten. Maar dat kan ook met vogels. We horen nu wel een roodborst tikken. Oh, dat is een merel inderdaad. Een merel op alarm slaan. Maar als je dat natuurlijk als bezoeker ook weet te herkennen, of je kunt er een foto van maken. Ja, dat is natuurlijk allemaal data die we kunnen gebruiken. Dus ja, bezoekers kunnen daar zeker een bijdrage aan leveren.
Ja. En nou, nu hebben we hier zo'n heel mooi bos.
Ja.
Maar zijn er ook soorten die het iets minder doen?
Ja, zeker, natuurlijk. Er is in natuurbeheerland en in bossen natuurlijk nooit iets constant. En een van de dingen, dat spanningsveld wat ik net al noemde, tussen de recreatiedruk en de natuurwaarde, ja, dat blijft altijd een punt van aandacht. En een van die dingen die mijn inziens wel een rol spelen, dat is het immense aantal loslopende honden. Niet dat loslopende honden op paden nou zo veel kwaad kan, maar we zien natuurlijk als boswachter ook heel veel honden door die bossen struinen, soms zelfs jagen, soms ook zelfs een dier doden. Ja, en dat is, dat loopt gewoon een beetje de spuigaten uit. En je ziet dat met name in het gebied waar we nu lopen, in het wat noordelijke en middendeel van het bos, dat het met de vogels die op de grond broeden, zoals houtsnip en fazant en fytus, ja, die zie je gewoon in aantallen drastisch achteruit gaan.
Ja.
En kijk, ik kan het natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Maar je probeert daar natuurlijk als beheerder wel conclusies aan te verbinden. Van ja, hoe komt het nou dat die soorten weggaan? En want in delen waar bijvoorbeeld honden niet zijn toegestaan, zoals die begrazingsgebieden, het schinkelbos, daar zie je die soorten wel.
Ja.
En dus er is kennelijk iets heel erg van invloed op die grondbroeders. Nou, en ik denk dat dat de loslopende honden zijn.
Ja. Nou ja, we kunnen de conclusie trekken dat het bos bestaat 90 jaar.
Ja.
We hebben heel veel mooie soorten ervoor teruggekregen omdat het bos ouder wordt.
Ja.
Maar er zijn ook nog wel punten te behalen op het herstel van dingen die vroeger wel waren, maar nu niet.
Ja, er zijn inderdaad naast al die natuurwaarden is ook de mens een aantal toegenomen in het bos. En dat is natuurlijk alleen maar fijn, want daar is het bos voor bedoeld. En blijft dat ook vooral doen. Maar ja, probeer wel met zorg met het bos om te gaan.
Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is.
Okay, nou,
als we met z'n allen met zorg voor de natuur omgaan, kan het bos alleen maar mooier worden.
Ja, en kunnen we er blijven genieten.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar de Amsterdamse Boscast. Heb je nou nog een vraag over het Amsterdamse bos? Dan kan je deze vraag stellen via de boswinkelmail. deboswinkel@amsterdam.nl. Vermeld wel even in de titel Boscast. Dan weten we dat de vraag van jou is. En wie weet behandelen we hem in de volgende Amsterdamse Boscast.